Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke, de heer Wim van Wijngaarden, verblijft nog in het Erasmus MC. Liandra, het pleegkindje van de familie Visser, mocht afgelopen week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En de heer Kees Vogel mocht afgelopen week verblijdende uitslagen ontvangen. Wij denken ook aan de familie van de Schelling. Afgelopen vrijdag is de vader van Theo overleden. En in verband met het overlijden zal Theo ook zo spoedig mogelijk naar Nederland komen. Denk ook aan deze familie in uw persoonlijke gebeden. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in augustus bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 27 vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, omdat Psalm 149 vandaag aan de orde is, althans daar zal nu de preek over gaan, gaan we het elkaar ook zingen. Psalm 149, dat eerste en ook dat tweede vers. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En ook vers 2. Naar de ijverige tempelrijen op fluiten, z'n hoogste naam verbreien. Psalm 149, vers 1 en 2. Eigenlijk zouden we ook met zoveel vreugde, die we nu mochten uitzingen, de wet van de Heere horen. U kent allemaal wel dat feest. Helaas is het feest nu een feest waar een hele grote schaduw overheen ligt. Het Simchat Torah. 7 oktober was dat, verleden jaar. Maar toen is Israël aangevallen. Maar het was de vreugde van de wet. Dat God zijn wet gegeven heeft. We mogen inderdaad dankbaar zijn dat God zijn woord gesproken heeft tot ons heil. Daar mogen we van zingen. Daar mogen we van horen en zo mogen we de wet van God ook horen. Tegelijkertijd stemt dat ons misschien ook alweer tot droefheid. Ik heb die wet van God niet altijd gehouden zoals ik hem eigenlijk zou moeten houden. Dus de vreugde van de wet kan ook weer overschaduwd worden door het overtreden van ons door de wet. Maar laten we zo toch naar de wet van God luisteren als een leefregel der dankbaarheid en ons tegelijkertijd ook verootmoedigen. Daarna zingen we het elkaar op Psalm 119. En Psalm 119 is ook één grote lofzang op de wet van God. En we zingen vers 16. Psalm 119, vers 16. En dan zingen we ook daar aan het eind: als gij mijn hart verwijt door de vreugd, zal ik het pad van uw geboden lopen. Dus ware vreugd gaat gelijktijd op met het pad van de geboden lopen. Zo mogen we naar de wet van God luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Nu ook, vandaag. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid hebt aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Denk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt vanmorgen tegen ons: u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. bidden we met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, geef dat wij zo in u verheugd mogen zijn. Dat die ware vreugde ons hart mag vervullen. We kunnen soms blij zijn om van alles en nog wat. En terecht. Als we zoveel dingen zien die we als zegen mogen ervaren, dan mag ons hart daar verblijd over zijn. Maar dat zijn gaven van u. Maar geef dat we niet zullen eindigen in de gaven, maar zullen eindigen in de gever. Dat wij in u verblijd mogen zijn. Omdat wij u mogen kennen. Wie u bent. In uw goede tierenheid. In uw genade. In uw rechtvaardigheid. Ja, dat we u mogen loven en prijzen vanwege uw deugden. Vanwege uw eigenschappen. Die zo groot en zo heerlijk en zo wijd zijn. Dat we er nooit over uitgedacht en uitgesproken en uitgezongen raken. En laat zo die vreugde ons hart mogen vervullen. En dat we verwijt door die vreugde. Dat we dan ook die geboden van u mogen doen. Niet als een lode last die u op ons leven legt. Van we moeten nou eenmaal dit en we mogen nou eenmaal dit niet. Maar dat het een lieve lust is om uw wil te doen. Om uw geboden te doen. Uit dankbaarheid. Omdat u het goede daarin met ons voor hebt. Want die geboden zijn ons niet gegeven om ons te plagen. Maar om ons vreugde te geven. Om zo te gaan in de weg van uw geboden. Wilt u ons dat leren? Steeds weer opnieuw. Want Heer, we moeten tegelijkertijd ook wel belijden dat wij niet altijd die vreugde kennen. Vaak ook overschaduwd worden door allerlei zorgen en lasten en problemen en dingen die op ons afkomen. Dat we van binnen niet altijd zo blij zijn. Van buiten lijkt het misschien wel wat. Maar van binnen kan er zoveel overhoop liggen. En is er niet die vreugde in u. En zijn we ook heel vaak mensen die niet gaan in de weg van uw gebod. Lappen we dat aan onze laars. Doen we onze eigen wil. Zijn we eigenzinnig en eigenwijs. Dat belijden wij voor uw heilig aangezicht. Als schuld. Maar wilt u dan tegelijkertijd in ons hart die vreugde geboren doen worden. Dat wij u mogen leren kennen. Dat wij u mogen aanbidden. En dat we u mogen vertrouwen. En dat we zo de weg mogen gaan die u ons wijst in uw woord, ook vanmorgen. En wilt u daarom met uw Heilige Geest in ons midden zijn, dat het voor ons open mag gaan. Dat woord van u. Waar soms van die raadselachtige woorden staan. Maar geef dat ze open mogen gaan. Dat het licht van uw Heilige Geest eroverheen valt. En dat we mogen zien wat het betekent voor onszelf, maar ook voor uw volk Israël. Wat het betekent voor deze wereld, wat het betekent voor de toekomst. Dat wij zo zicht mogen hebben op het heil. Het heil wat op handen is. Het koninkrijk wat komt. En waar tekenen van mogen worden opgericht. Wilt u zo bij ons zijn? In het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. We mochten al heerlijk met elkaar zingen. En geef dat we daar ook mee verder mogen gaan. En dat wij ook die lof mogen toezingen aan u. En zo ook mogen horen naar uw woord. Wilt u ons ook nabij zijn in het geven van onze gaven straks aan het eind van de dienst. Ook in onze gebeden, nu en ook straks. Dat wij voorbeden mogen doen voor allerhande situaties, voor mensen in alle handen verschillende omstandigheden. Maar wilt u ons woorden geven, maar bovenal een hart geven om dicht bij u te zijn. Om het bij uw troon te brengen. Waar kunnen we het beter brengen dan daar? Heer, zegen ons zo, ook in de taken die we hebben te verrichten als organist, als koster, als ouderling van dienst, als degene die de gaven mogen inzamelen. Hij die de techniek bedient, wilt u zo ons een gezegende dienst geven hier in de kerk, maar ook zij die met ons verbonden zijn, hier, maar misschien ook op een verre afstand. Wilt u dat ook zegenen, dat mensen zich verbonden mogen weten ook met de gemeente, met uw woord en zo ook mogen horen van u. En dat we zo met een verwonderd oog in dit heilige gebouw, ook als we ermee verbonden mogen zijn, uw gunst, uw genade mogen aanschouwen en daar verblijd over mogen zijn. Innerlijk de vreugde mogen hebben over het heil wat u openbaart in uw Zoon, Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. En zoals ik al zei, we gaan met elkaar lezen op Psalm 149. Een van de laatste psalmen van ons psalmboek. Psalm 149. Er staat ook boven, althans hier in mijn Bijbel, oproep tot dankzegging. Ja, die oproep komt ook vanmorgen tot ons. Halleluja. Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans. Voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. Want de Heere is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde. Laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods loszangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffing over de natieën, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijke met ijzeren boeien, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. Tot zover de lezing van deze psalm. We willen dan in die zonde stilstaan bij het zesde vers, 149 vers 6, waar deze woorden klinken, Gods loszangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Een wonderlijke combinatie, loszangen en een zwaard. Het gaat vanmorgen over zingen met een zwaard, maar ook zingen als een zwaard. Nou, misschien dat jij wel eens ziet dat twee jongens ruzie hebben met elkaar, aan het vechten zijn met elkaar, en op een gegeven moment ligt die ene op de grond. Ja, hij moet toch het onderspit delven. Ga je dan zingen? Ga je dan christelijke liederen zingen? Ga je dan psalmen zingen die je misschien geleerd hebt? Nee, dat doe je niet. Je gaat niet zingen als er iemand verslagen wordt. Maar je gaat misschien wel zingen als het donker is en je bent bang en je denkt, oeh, dan ga je misschien zingen om jezelf wat te overschreven. Misschien wel zo'n psalmversje wat je geleerd hebt. Je denkt, ja, als ik over de Heere God zing, dan mag ik weten dat hij bij me is, ook al ben ik bang. Nou, vanmorgen gaat het eigenlijk ook over zingen. Terwijl er afgerekend wordt met de volkeren. Wonderlijk, hè? Dat je dan gaat zingen. En tegelijkertijd ook zingen wat gebruikt kan worden als een wapen in de strijd. De strijd van het geloof. Daar mogen we ook over nadenken. Nou, dat zal vanmorgen aan de orde komen. En voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen. En dan zingen we het einde van Psalm 103. En u weet wellicht dat Psalm 103 ook een lofpsalm is. Maar op het eind van Psalm 103 worden zelfs de engelen, de legermachten opgeroepen om de naam van de Heere te loven. Nou ja, eigenlijk hoeven ze daar niet toe opgeroepen te worden, want dat doen ze al vanzelf. Maar bij de dichter is er ook iets van, zoals zij de lof zingen op God, moet ik het eigenlijk ook doen. En vandaar dat het ook aan het eind klinkt, en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Dus dat wij samen stemmen met de engelen in de hemel in de lof op Gods heerlijke naam. 103, vers 10 en 11. Gemeente, psalm 149 is een van de slotpsalmen van dat liedboek wat wij samen met Israël ook mogen zingen. De psalmbundel die al vele eeuwen meegaat. En alle vijf die slotpsalmen die beginnen en eindigen met dat hele treffende woordje, heel klein maar wel inhoudsvol, halleluja. Halleluja. Dan moet ik altijd denken aan dat prachtige gedeelte van de Messia, waar ook in allerlei toonaarden dat halleluja gezongen wordt, de lof op Gods naam. Ja, die vijf psalmen zijn ook lofpsalmen. Daar eindigt dus die psalmbundel mee. Er wordt in die psalmbundel geklaagd, die psalmen kennen we ook wel, gesmeekt, allerlei gebeden die opgezonden worden naar God, zingend. Er wordt schuld beleden, er wordt boete gedaan. Maar uiteindelijk eindigt deze psalmbundel met de lof op de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Niet alleen in die bundel, maar eigenlijk ook in ons leven. Het gaat om de lof op Gods naam. Daartoe zijn we geschapen. Tot eer van God. Dat we zijn eer zullen bedoelen in ons leven. En al die psalmen die kennen dat, hè? De lof op Gods heerlijke naam. Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. 147. Laat Heer de lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Psalm 148. Looft God, zingt eeuwig Heer de lof. Psalm 149, waar we mee begonnen. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En dan Psalm 150, dat grote loflied. Looft God, looft zijn naam alom. Ieder die adem heeft, loven de Heer. Daar eindigt de bundel mee. Nou, gemeente, Psalm 149 is eigenlijk een soort voortzetting van de vorige psalm, Psalm 148. In Psalm 148 gaat het over de lof op God als schepper en dat ook heel de schepping God zal loven en zal groot maken. Nou, misschien dat u dit al gehoord hebt. Dat loflied wat opklonk uit de schepping. Toen u misschien in de bergen rondwandelde of aan de zee was of ergens anders mocht genieten van de schepping van God. Dat je het gevoel had, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De lof die in de schepping opklimt tot eer van de schepper. Nou, daar gaat het in Psalm 148 over. Maar Psalm 149 is een loflied van de gemeente. Van hen die God mogen kennen. Zing de Heere een nieuw lied. Lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. De samenkomst van de gemeente toen ook, die was bezig om de lof op God te bezingen. Ja, daarom zingen we ook in de kerk. Ook nu vandaag. Ook deze zondag, elke keer weer. Stel je voor dat er nu alleen maar gebeden zou worden en uit de Bijbel gelezen zou worden en gepreekt zou worden. Nou, hoe belangrijk dat ook is, jazeker. Maar belangrijk is ook dat er gezongen wordt. Dat we ermee beginnen, dat we ermee eindigen. Dat de dienst, de eredienst vol mag zijn van het zingen, het lofzingen op de naam van God. Om zijn werk in de schepping, maar bovenal om zijn werk in de herschepping. Dat wij opnieuw geboren mogen worden tot lof en eer van zijn naam. Nou, dat is dus de combinatie van Psalm 148 en 149. De lof die opklimt uit de schepping, maar ook de lof die opklimt uit de gemeente. De gemeente, nu heeft Psalm 149 eigenlijk een best een opmerkelijk begin. Wat staat er immers, aan het begin van Psalm 149? Daar staat, zing de Heere een nieuw lied. Een nieuw lied. Wij zingen heel vaak bestaande liederen. Psalmen die we kennen, die we uit ons hoofd kennen. Soms dan kun je die zo allemaal meezingen. Als je ze op het bord ziet staan, denk je, oh ja, die ken ik wel. Bestaande liederen. Psalmen, maar ook liederen uit de schat der eeuwen. Hoeveel wordt er ook niet gezongen door koren en op andere plaatsen. Allerlei liederen die er zijn, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Maar gelukkig komen er ook steeds nieuwe liederen bij. Nee, geen nieuwe psalmen. Maar wel nieuwe liederen. Want er zijn liederen die nu gezongen worden, die 20, 25 jaar geleden nog helemaal niet gezongen werden. Denk aan zo'n lied, Een toekomst vol van hoop. Dat wordt nu alle wegen gezongen in rouw en in trouwdiensten. Maar dat lied, dat kenden mensen 25 jaar geleden nog helemaal niet. En zo zijn er wel meer van die liederen die ontstaan zijn, die gemaakt zijn en die gezongen worden. Steeds komen er weer nieuwe liederen bij. Misschien dat er iemand op een koor zit en straks dan beginnen de repetities weer. En misschien dat de dirigent gezocht heeft in de vakantie naar een nieuw lied om dat in te studeren, om dat bij een uitvoering te zingen. Want dat vinden mensen mooi, een nieuw lied wat gezongen wordt. Steeds komen er weer nieuwe liederen bij, tot eer van God, gelukkig. En zelfs in Gods heerlijkheid wordt een nieuw lied gezongen. Niet een oud lied, niet een bestaand lied, maar een nieuw lied. In Openbaring 5 en Openbaring 14 staat er immers: en zij zongen een nieuw lied. Daar, in Gods heerlijkheid. Ook een nieuw lied om daar God groot te maken vanwege wie hij is en wat hij gedaan heeft. Een nieuw lied. En gemeente, waarom wordt er nou aan het begin van Psalm 149 opgeroepen om zo'n nieuw gezang, zo'n nieuw lied te zingen? Wel, die lof op Yahweh mag klinken omdat hij, ja, dan staat het toch echt, omdat hij wraak zal oefenen over de heidenvolkeren. God zal vonnis vellen over allen die zich tegen hem verzetten. Landen en koningen die helemaal niets van hem willen weten, daar zal God vonnis over vellen. En dan mag de lof opgezongen worden, dat God dat doet. Ik zei net van, je gaat niet zingen als er iemand in elkaar geslagen wordt. Maar eigenlijk wordt hier wel gezongen als er een vonnis geveld wordt over de volken die zich verzetten tegen God. En die wonderlijke combinatie komt ook naar voren in ons tekstvers. De lof op God en het wraak oefenen over zijn vijanden. Hoor me, hè? Vers 6. Gods lofzangen klinken uit hun mond, dat is uit die mond van die gunstelingen die daar ter ere van God zingen in de gemeente, maar ook tegelijkertijd een tweesnijdend zwaard is in hun hand om wraak te oefenen over de vijanden. Wat een combinatie, hè? Een wonderlijke combinatie. De lof op God en tegelijkertijd dat zwaard hanteren, dat wapen gebruiken. Is dat zoiets als in de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitse soldaten op hun koppelriem staan: God mit uns, God met ons. En zo gingen ze de strijd in. Ook zo'n hele wonderlijke combinatie. Strijd voeren en tegelijkertijd aan God aanroepen. Maar hoe zit dat in deze psalm? Nou, gemeente, goed om daar eens bij stil te staan. Dat is dat eerste gedeelte van het thema, zingen met een zwaard, zingen met zo'n wapen. In de eerste vier versen van Psalm 149 gaat het over, ja, waarschijnlijk duidt het daar op het feit dat God zijn volk bevrijd heeft uit de ballingschap. Zoals ze ooit een keer bevrijd zijn uit het land Egypte, zijn ze ook bevrijd uit de ballingschap en dan mogen ze God ook verloven. Dat is vooral in dat eerste gedeelte. Maar in dat tweede gedeelte van de psalm gaat het vooral over het feit dat God dat vonnis zal voltrekken over de volken, over de machthebbers, over degenen die zich tegen God zullen verzetten. Ja, dat God voor het eerste geprezen wordt, dat hij zijn volk bevrijd heeft, dat kunnen we wel begrijpen. Maar ook om dat tweede, lof omdat er wraak geoefend wordt, zingen en tegelijkertijd een zwaard gebruiken. Toch kan dat. En mag dat. Natuurlijk is het God die wraak uitoefent. Niet voor niets staat er ergens: mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. Dat moet niet bij onszelf vandaan komen, maar dat komt bij God vandaan. Zeker. Maar hij schakelt daar zijn volk wel bij in. Wat zingt de dichter van Psalm 118 ergens? Alle heidenvolken hadden mij omringd. Dus hij voelde zich belaagd door die heidenvolken die zich tegen hem verzetten. En dan zegt hij, in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Heeft hij wraak uitgeoefend over diegenen die zich tegen hem keerden. Dat is niet mis, hè? Maar ook de profeten spreken daarvan. Jeremia zegt bijvoorbeeld, maar de Heere van de legermachten, rechtvaardige rechten, u die de nieren proeft, laat mij uw wraak aan hen, aan die volken die zich tegen Israël keren, laat uw wraak aan hen zien. Door hem, door het volk. En in Ezechiël komt het ook naar voren. Ik zal mijn wraak op Edom leggen, daar spreekt Ezechiël namens God, ik zal mijn wraak op Edom leggen door de hand van mijn volk Israël. Dus God oefent wraak uit over Edom, maar door zijn volk Israël. Kortom, de wraak die geoefend wordt vanwege God door zijn volk. Let wel, niet alle volken zonder meer vallen onder dat vonnis. Nee, die volken die zich tegen Israël opstellen. Toen, maar ook nu. Want het is hoogst actueel wat we hier lezen. Want ook nu zijn er vele volken die zich tegen Israël opstellen. Je hoeft de krant maar te lezen, het journaal maar te bekijken. En je ziet het, hè. Volkeren die zich tegen Israël opstellen. In de Veiligheidsraad, maar ook door wapengeweld, door aanslagen, door raketten die afgevuurd worden. Iran, Syrië, Turkije, Jemen. Allen stellen zich op tegen het volk Israël. Maar dat roept om vergelding. Dat roept om vergelding. Dat kan niet zomaar. Want ze raken daarmee Gods oogappel aan. Israël is niet zomaar een volk als alle andere volkeren. Maar Israël is het volk van God. Het volk van het verbond. Wat God heel speciaal uitgekozen heeft. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel waaruit blijkt dat Israël een hele bijzondere positie inneemt. Niet dat ze daarmee heilig zijn en zondeloos zijn. Maar wel heel bijzonder. En wie Gods oogappel aanraakt, die zal het weten. We moeten trouwens niet vergeten dat in Psalm 148 ook gelukkig wel heel sterk naar voren komt dat God wil dat alle volken tot hem zullen komen. Dat de volkeren juist hem als koning zullen belijden, dat ze de Messias zullen erkennen. En dat wil God toch ook van Palestijnen? En gelukkig zijn de christen-Palestijnen. Dat wil God toch ook van Arabieren? En gelukkig zijn er ook die de Messias aanbidden. Dat wil God toch ook van Iraniërs? En gelukkig zijn er ook in Iran christenen die God aanbidden. En op vele manieren worden mensen ingewonnen voor de koning van Israël, voor de God van Israël. Onder alle volkeren, gelukkig. En niet voor niets is er die belofte dat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om God te aanbidden. Jazeker, maar wie zich blijvend verzet, die treft het vonnis. En dat zal eenmaal plaatsvinden op die jongste dag. Dan zal er uiteindelijk die scheiding plaatsvinden tussen hen die God van Israël hebben aanbeden en zij die de God van Israël niet hebben aanbeden. Zij die de Messias hebben leren kennen en zij die hem niet hebben willen erkennen. U moet thuis maar eens artikel 37 van de Nederlandse geloofslijnen lezen. Ik kon er denk ik niet aan toe om die hier te behandelen. Maar in ieder geval, in artikel 37 zie je ook, als het gaat over die toekomst, dat het dan zou gaan spannen en dat God zal wraak oefenen over degenen die hier onrecht hebben gedaan. Die ook onrecht hebben gedaan tegen Israël. Het zal eenmaal plaatsvinden, dat oordeel, dat vonnis. God zal wraak oefenen. Eenmaal, boek Openbaring spreekt ervan, eenmaal zal Babylon, dat is het beeld van alles en iedereen die zich verheft tegen God, eenmaal zal Babylon vallen. Zal het oordeel erover gaan. Ja, zo kun je dus toch zingen met een zwaard. God lof toezingen vanwege het feit dat hij recht doet. Rechtvaardig is. Dus die combinatie in vers 6 tussen een mond waar Gods lof uitkomt en een tweesnijdend zwaard in de hand is dus toch niet zo erg vreemd. Dat betekent overigens niet dat we leedvermaak moeten hebben over hen die veroordeeld worden. Maar wel dat God aan zijn eer komt als het oordeel gaat over diegenen die hem niet erkennen. Want met eerbied gesproken, God laat niet over zich heen lopen. O, zeker, hij is barmhartig en zachtmoedig en genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Hij komt op voor zijn eer, voor zijn recht. Om beide deugden mag hij worden geprezen, vanwege zijn barmhartigheid, zijn goedheid, jazeker, maar ook vanwege zijn recht en zijn gerechtigheid. We zingen wel eens, hè, de Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. We bezingen hem vanwege zijn recht. Dat laat gelden, maar we bezingen hem ook vanwege zijn goedheid, zijn barmhartigheid. Dus dan toch zingen met zo'n zwaard. Lof zingen op die God die recht doet, die opkomt voor zijn eer, nu en ook straks. Maar gemeente, thema van deze dienst was dus niet alleen maar zingen met een zwaard, maar ook zingen als een zwaard. Zingen wat als een zwaard kan functioneren. Zingen wat vijanden op de vlucht doet slaan. Zoals jij zingt, als je bang bent, dan denk je nou gelukkig, dan ben ik veilig. Zingen wat vijanden doet vluchten. Ja, gemeente, want zo kun je de tekst ook lezen. Je kunt hem lezen als, zoals het in de vertaling staat. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Dan is er dus een combinatie van lof en zwaard waar we zojuist over spraken. Maar je kunt het ook zo lezen. Die vertaling is ook mogelijk. De lofzangen Gods in hun mond, dat zijn de tweesnijdende zwaarden in hun hand. Dus de lofzangen van God in hun mond, dat zijn de tweesnijdende zwaarden in hun hand. Dan staat er als het ware een is gelijkteken tussen die liederen die gezongen worden, die lofzangen die geuit worden, en die zwaarden die gehanteerd worden. Dan is het lied gelijk aan een wapen. Daarom dat thema, hè? Zingen met een zwaard, jazeker, te midden van al datgene wat er dan gedaan wordt, dat vonnis wat geveld wordt, die wraak die geoefend wordt, zingen met een zwaard, maar ook zingen als een zwaard. Dat je het zingen gebruikt als een zwaard, als een wapen. In de schrift wordt het woord van God ook heel vaak vergeleken met een tweesnijdend scherp zwaard. In de Hebreeënbrief komt het bijvoorbeeld aan de orde, in Hebreeën 4, dat zwaard van God gaat door tot de verdeling van de ziel. Dat mes wat aan twee kanten snijdt. In Openbaring wordt gesproken over uit de mond van Christus gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Zo is dat spreken van Christus. Zo is dat spreken van God. Het is aan de ene kant veroordelend, jazeker, maar aan de andere kant ook helend. Denk aan het mes van een chirurg. Die moet een mes gebruiken, maar dat is tot genezing, tot heling. Een tweesnijdend scherp zwaard. Aan twee kanten snijdt dat. Zowel veroordelend als ook helend. Zo is het woord van God, zo is het woord van Christus ook. Ontmaskerend, maar tegelijkertijd ook bemoedigend. En dat zwaard van de geest, dat weet u, dat hebben we nodig in die strijd van het geloof. In Efeze 6, daar komt dat hele bekende gedeelte voor waar gesproken wordt over de wapenrusting van God. En er worden allerlei onderdelen van een wapenrusting genoemd. Die worden vergeleken met dingen die met het geloof te maken hebben. Maar er wordt onder andere ook gesproken over het zwaard wat gedragen werd in die tijd als wapen. En dat zwaard, daar zegt Paulus van, dat is nou het woord van God. Dat zwaard van de geest is gelijk aan dat woord van God. Dat moet je hanteren, gebruiken in die goede strijd van het geloof. En blijkbaar is dat nodig. Een soldaat gaat niet zonder wapenrusting de strijd aan. Die trekt al die onderdelen aan. Zet die helm op. Heeft dat zwaard in zijn hand. Ja, nu zijn het natuurlijk andere wapenen. Maar in ieder geval, je hebt dat zwaard nodig. Het geloof kent immers strijd, of niet? Weet u niet van strijd? Verloopt het allemaal heel gladjes in uw leven? Komt er nooit wat op u af? Heb u geen last van bestrijding en van aanvechting? Het geloof is toch niet een soort spelenvaren? Maar het geloof kost strijd. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat vaak op en neer. Aan de ene kant dan voel je je heel blij en ben je helemaal vol van God. En het andere moment dan zit je weer heel diep in de put. Word je bestreden. Maar in die strijd, het is een goede strijd gelukkig, in die strijd mag je dan weten van een zwaard. Dat zwaard van de geest, de Bijbel. Dan mag je inderdaad de Bijbel hanteren, beloften die erin staan, uitspraken die erin staan, die je mogen bemoedigen in die strijd, in die goede strijd van het geloof. Dan heb je dat woord van God nodig als dat zwaard van de geest. Maar nu mag ook het lied. Ja, nu mag ook het lied dienen als zwaard. De lofzangen van God zijn als zo'n tweesnijdend zwaard. Ja, het lied. Het lied wat gebruikt mag worden, ook in die goede strijd van het geloof. En kan zo een psalm of een lied, kan zo een psalm of een lied niet functioneren? Je zit in een dal, veel strijd, bestrijding. Je wordt aangevochten door van alles en nog wat. Je wordt bestreden door de vorst der duisternis, die allerlei dingen voor je voeten werpt. Van, kan jij nou een echt christen zijn? Denk je dat jij in de hemel komt? Allerlei strijd en aanvechting kan er zijn. Maar dan is daar een psalm. Een psalm die je misschien geleerd hebt vroeger op school. Een psalm die heel vaak gezongen wordt in de kerk. Jazeker. Maar dan komt hij binnen. Dan raakt hij je hart. Dan geeft het bemoediging. Dan geeft het kracht. In die strijd, in die aanvechting. Dan mag je door dat lied, door die psalm, mag je weer moed vatten. Gelukkig, er is een God die aan mijn zijde staat. Ik zal niet vrezen. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik het woord prijzen. Daar zingen we daarvan. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd wanneer gij in mijn ellende mij aanziet, u de lofzang toe te zingen. Ja. Te midden van strijd en aanvechting. Zingen. Het tilt je boven alles uit. Dat geldt van een psalm. Maar dat geldt natuurlijk ook voor heel veel liederen die in de loop der eeuwen er zijn gekomen. En die ook gezongen worden. Jazeker. Midden in de strijd, midden in de aanvechting. De eeuwen door hebben Gods kinderen daar moed uit ontvangen. Vaste rots van mij behoud. Of wat de toekomst brengen mogen. Of God is getrouw, zijn plannen falen niet. Of groot is uw trouw, Heer. Of als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. Hoeveel liederen zijn er niet die ontstaan zijn? En waar troost uit ontvangen wordt. En zo is er gezongen in de catacomben. Door de vervolgden hebben ze gezongen. Ook in concentratiekampen werd er gezongen. Rond sterfbedden wordt er heel vaak gezongen. Ik hoorde nog wel eens terug van mensen die op sterven liggen en waar dan de familie omheen staat, de kinderen geroepen worden, de kleinkinderen zijn, en dat er dan gezegd wordt, zullen we gaan zingen? Gaan zingen. En dat geeft moed aan degene die moet sterven, maar ook moed voor degene die alleen verder moeten. Zo wordt er gezongen. Wat kan een lied, wat kan een psalm ontzettend veel betekenen? Wat een wapen kan dat zijn? Wat een zwaard wat gehanteerd kan worden. En zo wordt er gezongen. Ja, zelfs midden in de nacht. Of misschien wel juist midden in de nacht. Ik zal zijn lof zingen we straks. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God van mijn leven heffen. Dan mag je omhoog kijken. Midden in de nacht. Als het donker is. Mag je weten, en God is bij mij. Daar mag ik van zingen. Daar mag ik vertrouwen in hebben. In weerwil van alles. Dan mag je dat zwaard hanteren. In die strijd. In die nacht. Als het duister is. En gemeente, dat zingen. Dat zingen hebben Gods kinderen niet van een vreemde. Weet u van wie ze dat geleerd hebben? Dat zingen, dat lofzingen, dat hebben ze geleerd van Jezus. Ja, van de Heer Jezus hebben ze dat geleerd. Want wanneer zong de Heer Jezus een lofzang? Toen hij iemand genezen had, dat hij gaat zingen? Of toen hij Lazarus opgewekt had uit de doden, ging hij toen zingen? Ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar hij heeft ook gezongen, juist gezongen, aan de ingang van zijn lijden. Hij wist dat het nacht werd. Dat hij die lijdensweg ten volle moest gaan. Dat er een duistere nacht voor hem lag. Het zou ook 3 uur donker worden. Hij zou van God verlaten zijn. Dat wist hij. En dan zingt hij. Geen klaaglied, maar dan zingt hij een lofzang. Want dan zingt hij het Hallel, de psalm 113 tot en met 118. Dat zijn die liederen die gezongen werden tijdens de paasmaaltijd. En vlak voordat Jezus naar Gethsemane ging, vlak voor zijn lijden, heeft hij met zijn discipelen die paasmaaltijd gebruikt. En toen heeft hij gezongen, meegezongen, die lofzang. Niet zijn mond gehouden en gedacht, ja, jullie kunnen wel zingen, maar ik niet. Nee, hij heeft gezongen. Hij zong mee. Weet u, hij was eigenlijk zelf de auteur, de schrijver van die liederen. Want die psalmen, die hij kende, die psalmen, die zijn geïnspireerd door de geest van God. En met de geloofsbelijdenis van Nicea zeggen wij dat de geest van de Vader uitgaat, maar dat de geest ook van de Zoon uitgaat. Dus als die liederen geïnspireerd zijn door de geest, is dat ook bij de Zoon vandaan gekomen. Hij heeft zelf die liederen geschreven. En u mag ze zingen. Nu zingen. Juist. Nu hij die weg moest gaan. En zo zong Jezus de lofzang. Het was voor hem als het ware ook een zwaard. Een zwaard dat hij mocht hanteren. Waarom? Om uiteindelijk de overwinning te behalen. De overwinning op de machten die hem belaagden. De macht van zonde, duivel en dood. Hij heeft ze verslagen. Daarom zong hij dat lied. Ik zal niet sterven, zong hij met Psalm 118, maar ik zal leven. Ja toch, door de dood heen naar het leven. Zo zong hij het Hallel, zingend de strijd tegemoet. En zo is Jezus de grote voorzanger. Hij zingt u en jou, hij zingt mij wat voor. Zoals een dirigent ook al eens doet, hè? Een onbekende wijs. Dan zingt hij dat zelf voor en het koor moet het nazingen. Soms even wat moeilijk, maar het gaat uiteindelijk wel. Je moet goed op die dirigent letten, op die voorzanger. Zo is er een voorzanger. En er is hier op aarde een koor. Een koor die die lofzang ook mee gaat zingen met hem. Met die grote voorzanger. Ja, tegen de klippen op, midden in de nacht. Te midden van strijd en aanvechting. Maar toch. Zingen, dat zwaard hanteren, met een brokkende keel, soms met tranen in de ogen, maar toch zingen, zingen. De lofzang hanteren als een zwaard. En straks, in de heerlijkheid, wordt er ook gezongen, dat nieuwe lied. Maar hier wordt er ook reeds gezongen. We zongen net met de psalm 103, dat wij ook God zullen loven, net als die engelen, net als die gezaligden daar, dat we ook hier de lofzang zullen zingen. Dat hemel en aarde tezamen de lof op Gods naam zullen bezingen. Kunt u zingen? Of zie ik je zo diep in de put dat je denkt, ja dominee, maar dat kan niet. Nou, zie dan op die grote opperzangmeester. Zie op Jezus. Zie op hem. Hij wil het u leren. Om te zingen, toch van die genade, toch van die barmhartigheid. Hij geeft ons een lied in de mond, maar bovenal in het hart. Want ja, je kunt in de kerk zitten en dan kan er een lied opgegeven worden en dan zing je dat met je mond. Maar op een gegeven moment wil de Heilige Geest het bij je binnenbrengen. Dat je het met je hart zingt. Dat je erdoor verblijd wordt. Dat je erdoor opgetild wordt. Dat je moed erdoor mag vatten. Zo wil God het lied gebruiken. Dan mag het een wapen zijn in uw hand. In die goede strijd van het geloof. Zodat we in hem, in Christus, meer dan overwinnaars kunnen en mogen zijn. Zingen. En zo gaat de nacht van smart en zorgen een stoet van pelgrims voort. En ze zingen. Ze zingen liederen van die nieuwe morgen die wacht. Want eenmaal zal de strijd over zijn. En zal er alleen maar de aanbidding zijn. Geen gebeden meer, maar alleen maar de aanbidding van dat lam. Om dat nieuwe lied te zingen ter ere van dat lam. Wat zich gaf, wat zich overgaf in de dood. In wie we overwinnaar mogen zijn. Door het geloof in hem mogen we weten ook thuis te komen. En daar te zingen tot eer van zijn heerlijke naam. Dan is de nacht voorbij. Die komt niet meer terug. Dan is de strijd voorbij. Die komt ook niet meer terug. Dan zijn alle tranen van de ogen afgewist. Die komen ook niet meer terug. Dan ben je voor eeuwig thuis. Om te zingen. Te zingen ter ere van het lam. Ter ere van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu met elkaar Psalm 149 uit de bundel Weerklank. Dat heeft vooral te maken met dat eerste gedeelte van de preek. Psalm 149, vers 3 en 4... Gods lof zal in hun lied weer klinken en hun rechterhand zal blinken een zwaard dat voor de trots der volken God wraak zal vertolken. Dus dat heeft vooral te maken met dat eerste. En straks, aan het eind van de dienst, zingen we Psalm 42, 3 en 5, wat vooral te maken heeft met dat tweede gedeelte van de preek. Als het gaat over dat zingen als een zwaard, midden in de nacht toch zingen. Nu 149, 3 en 4 uit de bundel Weerklank. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heer, wat bent u groot en heerlijk en rechtvaardig en barmhartig. Daar komt u alle lof voor toe. Alles wat zich tegen u verheft, dat zal eenmaal toch het vonnis moeten krijgen. En dat geldt voor ons, als wij ons blijven tegen u verzetten. En dat kan, ondanks het feit dat we in de kerk komen, ondanks het feit dat we bij een gemeente horen, kunnen we toch nog dat innerlijke verzet in ons leven hebben tegen u. Dat u niet echt de koning van ons leven bent, maar dat we nog allerlei andere dingen veel belangrijker vinden dan u. Ontdek ons daaraan. Opdat we u zullen aanbidden en u zullen erkennen als de God van ons leven. Maar dat geldt ook voor het groot. De volkeren van deze aarde die zich verheffen tegen u. Tegen uw volk. Uw oogappel. En hoewel wij het niet kunnen duiden, hoewel wij het niet kunnen zien, hoewel wij niet kunnen ontdekken hoe het zal gaan, zult u eenmaal recht doen. Het vonnis vellen. Over alles wat zich verzet tegen u. Wat niet wil dat dat volk er van u is, maar eigenlijk ook wat u zelf er niet bent. Omdat niet erkend wordt dat u God bent en u alleen. Heer, wilt u de volkeren van deze aarde dan tot inkeer brengen. Dat ze u zullen dienen. En dat gelukkig ook die belofte tot vervulling mag komen dat volkeren zich zullen wenden naar Jeruzalem. En dat ze u zullen aanbidden. Ja toch, dat zal gebeuren. Uit alle talen en natie en tongen zullen er komen die uw naam zullen aanbidden. En dan zullen er christenen zijn uit Iran, uit Gaza, uit Jemen. Uit al die landen die misschien zich nu tegen u verheffen. Maar gelukkig u mogen aanbidden als de Messias. Wilt u het werk van zending en evangelisatie daarvoor gebruiken? Ook de verkondiging van het evangelie in Israël zelf. Want heren, we moeten ook eerlijk belijden dat uw volk zelf geen heilig volk is. En dat ook onder uw volk er velen zijn die de Messias niet erkennen. Als seculiere Jood, maar ook als orthodoxe Jood. Heer, wilt u geven dat ook zij mogen komen tot de erkenning van de Messias en dat ze de vrede in hem mogen vinden. Dat het niet gaat om oorlog, maar om shalom. Maar die shalom die alleen in u, Heer Jezus, te vinden is. Wilt u zo ook onder uw volk Messias belijdende Joden laten zijn. Opdat eenmaal Jood en Heiden samen uw grote naam zullen aanbidden. Want als eenmaal dat nieuwe lied aangeheven wordt, dan zullen er zijn uit het Heidendom, maar ook uit het Jodendom. Maar ze zullen die ene naam aanbidden. Doe ons daarnaar uitzien. Naar dat heil wat op handen is. Wat door recht zal geschieden. Maar wat wel komt. En dat we zo daarop mogen zien. Op die toekomst die er is, dat koninkrijk wat komt. En dat we daarvan mogen zingen. Midden in de nacht van dit bestaan. Midden in de nacht van deze wereld. Maar dat er een koninkrijk is wat niet verslagen zal worden. Wat zal overheersen, wat zal winnen. Wat uiteindelijk de overhand zal hebben. Alle andere machten zullen van het toneel verdwijnen. Maar uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Daar mogen we het van verwachten. Heer, wilt u zo met ons zijn. Niet alleen in die grote vragen die er zijn, maar ook in ons kleine persoonlijke leven. En dan weet u van alle dingen die er kunnen zijn. Die bestrijding. Die aanvechting. Dat duistere dal waar we doorheen moeten. Die nacht die er soms in ons leven kan zijn. Wat niet altijd zichtbaar is voor anderen, maar wel van binnen er kan zijn. Doe ons dan moed scheppen vanuit uw woord. Doe ons kracht ontvangen door het lied, door de psalmen die u gegeven hebt, de lieden die in de loop der eeuwen er gekomen zijn. En dat we mogen zingen. Onszelf er doorheen kunnen zingen. Zoals u, Heer Jezus, uzelf er doorheen geloofd hebt. In die nacht van het lijden. Maar zo de overwinning hebt behaald. En dat we zo in u, Heer Jezus, meer dan overwinnaar mogen zijn. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van u, welke is in Christus Jezus onze Heer. Doe ons zo op hem zien. En zo mogen we ook voorbeden doen. Voor hen die en weten van blijdschap, maar ook weten van zorg. We mogen blij zijn met Benny en Petrineke dat Liandra gelukkig weer thuis mocht komen. Na een vakantie die onderbroken moest worden en dat Liandra in het Erasmus ziekenhuis opgenomen moest worden, mogen we nu blij zijn als ze weer aan de Polderstraat mag zijn. U heeft haar bewaard. Geprezen zij uw naam. We mogen u danken samen met Kees en ook Rian Vogel en ook de kinderen, de kleinkinderen, dat er goede berichten mochten komen afgelopen week. Verblijdend voor de toekomst. Dan mag er ook dank gebracht worden bij u, dat u middelen hebt gezegend en wilt u zo ook meegaan, de toekomst in. Wij weten niet hoe die zal zijn. Die is onzeker. Maar zeker is dat u meegaat. Hoe de weg ook gaat, u verlaat hen niet. Daar mogen u voor danken. En hier zo is er ook zorg. We denken aan Wim van Wijngaarden, wanneer hij toch langer in het ziekenhuis moest verblijven. Wilt u bij hem zijn, alle klachten die er zijn over zijn gezondheid. Wilt u geven dat er ook middelen gevonden mogen worden om dat te verlichten, om dat te verhelpen. Wilt u bij hem zijn. En geef dat hij mag zien op u en mag weten, er is een Vader in de hemel die voor mij zorgt. Ook daar in het ziekenhuis. We bidden ook voor Theo en Klazien van de Schelling. Als nu de vader van Theo overleden is. Een aantal maanden geleden mochten Theo en Klazien en de kinderen hier in Nederland komen om een vader en schoonvader en opa te ontmoeten, te bezoeken, met hem te spreken. Gelukkig dat dat kon. En dat ze toen hebben mogen ervaren dat hij zijn leven mocht geven aan u. Zijn leven mocht leggen in uw handen. En u heeft hem thuis gehaald. In uw handen vastgehouden. En gebracht in dat vaderhuis met die vele woningen. Waar u, Heer Jezus, ook voor hem een plaats had bereid. Dan is er verdriet hier. Maar dan mag er ook vreugde zijn over dat heil wat hij mocht ontvangen. Wilt u met Theo zijn als hij zo snel mogelijk naar Nederland hoopt te komen, maar ook met Klazien en de kinderen wanneer ze achterblijven. Op een andere manier zullen meeleven, maar wilt u alles wel maken. En dat ook de begrafenis een dag mag zijn van lof op uw naam, ondanks het verdriet, ondanks alle pijn, ondanks het gemis, maar toch de lof op uw naam dat u uw kind thuis mocht halen. Geen kind die het verdiend had, niet die het ernaar gemaakt had, maar uit genade, om de verdiensten van uw zoon, Jezus Christus. We bidden ook voor Xander en Gerdine Hogendoorn. Al zo lang bidden wij voor hen. Maar geef dat dat gebed ook tot steun mag zijn, in die moeilijke, zware weg die ze moeten gaan. Maar dat ze toch moed mogen vatten door al die gebeden om hen heen, maar bovenal door het woord wat u hen geeft. Zomaar een woord uit de schrift, zomaar een gedeelte uit een lied, dat dat binnen mag komen, dat dat kracht mag geven, ondanks alles. We danken u ook voor de inzet van velen uit de gemeente om daar te helpen. Wilt u ook dat zegenen? Heer, wees zo met ons allen. Wees met uw gemeente, ook hier, ook in Amsterdam, maar ook uw gemeente over de rond van de aarde. Een gemeente die het niet altijd gemakkelijk heeft. Die soms klein wordt, die vervolgd wordt. En waar zoveel overheen komt. De vloedgolf van de secularisatie die over uw gemeente heen gaat. En waardoor er toch ook velen niet volharden in het geloof. Maar wilt u volharding geven? Ziend op die overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus Christus. Opdat er zo pelgrims zullen zijn In al die verschillende gemeenten. Want er zijn zoveel verschillende gemeenten in deze wereld. En soms lijken ze op elkaar, soms ook helemaal niet. Maar waar het toch om die ene naam gaat. Waar het gaat om Jezus. Waar het gaat om genade. En geeft wat al die pelgrims, hoe verschillend ze ook zijn en waar ze ook wonen, in wat voor cultuur ze ook zich bevinden, dat al die pelgrims mogen zingen. Toch mogen zingen. En dat ze mogen zingen van die liederen, van die nieuwe morgen die wacht. Er is heil op handen. U zult uw volk verlossen. U zult het koninkrijk laten komen. Laat niemand van ons daar ontbreken. Laat niemand gemist worden rondom die troon van uw genade. Om daar eeuwig te zingen tot eer van dat Lam. Eeuwig te zingen tot eer van u, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden het uit genade. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven die bestemd zijn voor de diaconie en voor het kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen. En we gaan dan met elkaar zingen nog dat bekende gedeelte uit Psalm 42. Psalm 42 vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Dat kan toch gebeuren, hè? Waartoe zijt ge mij ontrust? Maar voed het oud vertrouwen weder, zoek ins hoogste lof uw lust. En ook vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. 42 3 en 5. gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.